Geliefde gemeenteleden, thuis, waar u meeluistert, nu misschien straks. We leven eigenlijk best wel in erg bewogen tijden. We hebben dinsdagavond de minister-president gehoord over de situatie rond corona en de maatregelen van de regering. Ik zeg bewust de minister-president en de minister van Volksgezondheid die we eren om ons ambtswil. En de Bijbel zegt dat het de overheid is en dat we ze daarom hebben te eren. En ook voor zover mogelijk in overeenstemming met de wetten in dit land te leven. Tenzij ze natuurlijk niet in strijd komen met Gods woord. Het is ook voor de gemeente best een hele moeilijke periode. Afgelopen maandag heb ik een jonge man begraven in Veenendaal. Gehandicapte jongen. Het leek een beetje op mijn dochter Jacqueline. En de zussen voor die jongen zorgden voor hem. Zijn ouders waren overleden. Dat geeft best wel veel gedachten. Vanmiddag heb ik een kind van God begraven in Geldermalsen. 93 ook overleden, uiteindelijk door corona. 93 jaar. En vrijdag hoop ik ook weer iemand te begraven in Geldermalsen. En dat geeft natuurlijk zeer veel gedachten, ook al omdat er in onze gemeente mensen in het ziekenhuis liggen in verband met corona. Mevrouw Borst. Corine van Dijk, die thuis bij haar moeder is en weer verder moet herstellen en ook zuurstof heeft thuis. Anderen die thuis zitten in quarantaine en dat geeft natuurlijk allemaal heel veel gedachten. Het moet ons wel voorzichtig maken. En dat is ook de reden dat we hier vanavond in deze kerkzaal niet mensen hebben uitgenodigd, maar dat we proberen om, voor zover dat in onze mogelijkheden ligt, voorzichtig te wandelen. Ik vind het toch goed om dat even gewoon met u te delen. En dat u weet dat we door deze dingen toch wel veel nadenken. En sommigen vragen ook of we niet vaak voor het ophouden van dat coronavirus moeten bidden. En dat is natuurlijk waar. Alleen in de Bijbel komen dingen vaak voor, erge dingen ook. En dan is het niet de eerste reactie, wanneer houdt het nou op? Maar wat werkt het uit? En als u bijvoorbeeld Daniel 9 leest, die zat in de ballingschap. En dan is het de bedoeling van die ballingschap dat de mensen tot bekering komen. En dat mag wel onze eerste begeerte zijn. Dat er een bekering komt in Gods kerk en in onze samenleving. Een weerkeer naar God en naar zijn heilzame geboden. Ik geloof eerlijk gezegd dat dat het belangrijkste is wat we bij deze coronacrisis moeten bidden en waar we naar uitzien. Naar dat krachtige werk van Gods geest in zondaarsharten. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, vers 19. We zijn aan het nadenken over Johannes 11. En in dat hoofdstuk gaat het om de heerlijkheid van de Zoon van God, de Heer Jezus, die Lazarus opwekt uit de doden. En ik wil u lezen uit dit hoofdstuk, hoofdstuk 11, vanaf vers 17 tot en met vers 37. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij, dat is Lazarus, nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. En Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Wie mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeide tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zal. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende: De meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, zeiden, ziende Maria, dat ze haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij al daar wenen. Maria dan, als ze kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als ze haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hem zeiden: Kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Tot zover de schrift. Willen we eerst een zegen vragen. Heere, u brengt ons hier vanavond rondom uw woord samen. Voor het overgrote deel doen we dat thuis in verband met de huidige omstandigheden. Geef, Heere, uw genade. En geef dat we ook vanavond thuis met onze kinderen mogen luisteren naar uw boodschap die klinkt vanuit de Bijbel in deze zondige wereld. Woon en werk met uw geest in onze harten. En leer ons, Heere, te wandelen in het spoor van uw geboden. Wilt u daartoe uw geest schenken in onze harten en geef dat we goed mogen luisteren en dat we ook bidden uw woord mogen onderzoeken. We bidden, Heere, voor ons land en onze overheid. Geef, Heer, dat ze de goede besluiten mogen nemen, ook in de huidige moeilijke omstandigheden, en wilt u aan ons land gedenken. Geef een weerkeer naar u en bekering des harten. Dat zo deze dingen nog eens iets goeds mochten uitwerken in de samenleving, maar ook in uw kerk. En dat er een diepe verlangen zou ontstaan naar u en naar de gemeenschap met God door Christus de zaligmaker. We bidden ook voor de gemeente met alle zorgen, met alle moeite. Wilt u nog over ons opstaan, Heer, en gedenk ons. Wees ook met de mensen die corona hebben of die thuis in quarantaine zitten. Wilt u ze helpen en wilt u ook de jonge mensen en de kinderen gedenken. We bidden ook voor de kinderen van de basisschool die aanstaande maandag niet naar school kunnen. En wilt u ze nabij zijn en geef, Heere, dat ze ook goed mogen opletten wat er allemaal gaande is. En dat het een roepstem is van u in ons leven. We bidden, Heere, om uw zegen. Wees ook met uw dienstknecht, wilt u hem helpen om uw woord goed en op de juiste manier uit te leggen. En schenk ons uw geest. Hoor ons zo vanuit de hemel. We bidden het uit genade, om Christus wil. Amen. Geliefden, we willen vanavond vooral onze aandacht richten op het gedeelte waarin staat dat de Heer Jezus weent. We zijn vorige keer gekomen tot en met vers 27. En in vers 26, daar zegt de Heer tegen Martha: gelooft gij dat? De Heer vraagt dat met nadruk. En dan komt er ook een antwoord van Martha. En dat is: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. Dat heeft de Heer ook al gezegd in hoofdstuk 9, bij de genezing van de blindgeborene. Vraagt u ook: gelooft gij dat ik de Zoon van God ben? En dan vraagt de jongen: wie is hij, opdat ik hem kenne? En zegt: ik ben het. En dan gelooft, dan beleidt de jongen dat hij gelooft dat Jezus de Messias is. En in Handelingen komen we dat ook weer tegen, dat Filippus aan de kamerling vraagt: als u van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd dat u gedoopt wordt. En dan beleidt die kamerling: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dus dat zijn dingen die in de Bijbel voorkomen, dat er wordt gevraagd om een oprechte belijdenis. En dat er mensen zijn, de blindgeborene, die Martha en de kamerling, die tot zo'n belijdenis komen. En we moeten er dus ook in elkaar, in de onderlinge omgang, best wel ook aandacht aan geven, dat we dat van elkaar ook vragen. Gelooft u dat? De Heer Jezus heeft dat gedaan. Geloven wij dat nu? Dat de Heer Jezus de enige zaligmaker is en dat hij alleen mij redden kan. Dat zijn vragen die we in het licht van de grote eeuwigheid ook beantwoord moeten hebben in ons leven. Echt, daar moet een antwoord op komen. De kamerling gaf een antwoord, Martha gaf een antwoord, de blindgeborene gaf een antwoord. En zo moet er dus een antwoord komen naar de Heere toe, maar ook naar de mensen om ons heen. De kamerling gaf een antwoord aan Filippus, de dienstknecht. De blindgeborene gaf een antwoord aan de Heer Jezus. Martha ook geeft een antwoord aan de Heer Jezus. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dan gaan we nu verder. En ik wil nu behandelen vanaf vers 28 en dan vooral tot en met vers 37. Ik volg in de behandeling een beetje de opbouw die ik vond bij een bekende Amerikaanse uitlegger, een zekere Dr. Carson, en die onderscheidt eigenlijk vier delen in dit hoofdstuk. De eerste 16 versen, waarin het doel van dit hoofdstuk wordt opgenomen. Alles wat hier nou staat, dat gaat niet over de opwekking van Lazarus, maar dat gaat over de heerlijkheid van de Zoon van God. Kijk maar in vers 4. Deze ziekte of deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Het gaat dus om de heerlijkheid van Christus. En hoe hij dus in wat hier staat in het hoofdstuk verheerlijkt wordt, groot gemaakt wordt. En dat is het. En dan zien we verder in het eerste stukje dat de Heer Jezus Martha en Lazarus en Maria lief heeft. En omdat hij hen lief heeft, wacht hij nog 2 dagen. En dat is ook al een beetje opmerkelijk. Lazarus is ziek en de Heer wacht dan nog 2 dagen. En dat hangt samen met het feit dat de Heer op het moment dat hij hoort van die ziekte zo'n 175 kilometer van de plek waar Lazarus is verwijderd is. Als de Heer dan onmiddellijk op pad gegaan was, Dan doe je het ongeveer 4 dagen voordat je dan op die plek bent. 175 kilometer lopen, hè? Dus een kleine 40 kilometer per dag kun je dan afleggen. Door heuvelachtig landschap. Dan was hij gekomen op het moment dat Lazarus 2 dagen dood was. Nu wacht de Heer nog 2 dagen en dan gaat hij op reis. En hij gaat op reis op het moment dat Lazarus sterft. En dan komt hij 4 dagen nadat Lazarus gestorven komt hij in Betanië aan. Nou, 1 ding is zeker. Dat was het moment voor de Joden, en trouwens heel de oudheid, dat iemand is ook echt gestorven. Kijk, vroeger had je natuurlijk nog niet die goede medische wetenschap. Het kon best zijn dat men dacht dat iemand overleden was. Er zijn heel veel voorbeelden ook van, ook in de literatuur. Ook oude schrijvers hebben daar wel op gewezen, hè? Schrijvers van de oudheid. Dat mensen waarvan men aanvankelijk dacht dat ze overleden waren, toch weer tot leven kwamen. We hebben dat vandaag zelfs nog wel met bijna doodervaringen en zo. En je wist dus niet helemaal zeker op iemand, als hij gestorven was, een halve dag later niet weer wakker zou worden. En daarna wachtte men 4 dagen. Dan ging het lichaam al tot ontbinding over en dan was iemand ook echt dood. En de Heer komt dus na 4 dagen. Er is dus geen enkele twijfel over Lazarus is gestorven. Dus de Heer hem laten opwekken, is inderdaad uit de doden opgewekt. Daar was geen twijfel aan mogelijk. Zo laat de Heer zijn heerlijkheid zien, zijn wijsheid. Dat hij precies op tijd weggaat. Dat hij niet overhaast weggaat. Dat hij niet bij de zusters komt als Lazarus 2 dagen overleeft. Wacht gewoon. Hij komt op tijd, hij gaat zijn heerlijkheid openbaar. En dat is precies op tijd. Tweede plaats, dat is het tweede stukje in het hoofdstuk. Dat begint bij vers 17 tot en met vers 27. Dat is het gesprek, daar heb ik vorige keer ook bij stilgestaan, tussen de Heer en Martha. En nou was natuurlijk Lazarus een kind van God. En toch is Martha en Maria zijn beiden wel bedroefd. En had de Heer natuurlijk die 2 zusters kunnen vertroosten en kunnen zeggen van, nou ja, Lazarus is natuurlijk in de hemel en we zijn toch wel blij mee. Hij is verlost uit zijn lijden en zo allemaal nog meer dingen, bemoedigende dingen, vertroostende dingen. En dat doet de Heer nou net niet in dit gedeelte. In het gesprek met Martha stelt de Heer de vraag, uw broeder zal toch weer opstaan, dat weet u toch? Ja, denkt Martha dan aan het einde der tijden bij de wederkomst van de Heer Jezus. Nee, zegt de Heer. Dan doet de Heer iets opmerkelijks. Dan wijst hij op zichzelf. Zijn heerlijkheid, hè? Wie hij is. En dan zegt hij waar ik kom en waar ik ben, daar ben ik de opstanding en het leven. En de bedoelde Heer, daar heeft de dood geen recht meer. Ik ben de opstand, ik ben het leven. En dan wijst hij op zijn eigen persoon. Tegenover Martha, wie hij is. Tweede verrassing eigenlijk in dit hoofdstuk. Dat de Heer in deze zeer verdrietige omstandigheden wijst op zichzelf. En waar hij is, heeft de dood geen recht van spreken meer. Ik ben de opstand, ik ben het leven. En vervolgens lezen we dan nu, vanaf vers 28 tot en met vers 37, de ontmoeting met Maria, de zuster van Martha. En komen bij de kortste tekst in de Bijbel, vers 27, vers 35, Jezus weende. En komen we ook bij een van de delen uit de Bijbel waarin we het diepst de inzicht krijgen in het hart van de middelaar. Hoe ging de Heer Jezus nu om met wat hij zag aan leed, aan verdriet, aan moeite, aan dood in deze wereld? Hoe ging hij daarmee om? De Zoon van God. We lezen daar wat over in de Hebreeënbrief, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. We lezen daar ook dat de Heer met sterke roeping en tranen geroepen heeft. En we lezen vooral in dit gedeelte dat de Heer ook een ware menselijke natuur heeft. Jezus weende. Laten we het gedeelte maar eens kijken wat er staat. En dat hij daarin ook zijn heerlijkheid openbaart. Kijk, de heer Jezus was niet iemand die zo goddelijk was dat hij van onze aardse noden en zorgen geen kennis droeg. Integendeel, hij is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. God is in Christus de broederen in alles gelijk geworden. En Jezus wist echt wel wat ziekte was, wat angst was, wat pijn was, wat honger was, wat emoties zijn. Jezus weende. En daarin blinkt ook zijn heerlijkheid. Zijn heerlijkheid dat hij wacht, de heerlijkheid dat hij wijst op zijn persoon. En nu, ja, zijn heer, dat hij zijn hart laat zien. Laat eens in je hart kijken. We zeggen het ook wel eens tegen elkaar. Die man is, die laat nog nooit eens in zijn hart kijken. Dat kunnen we van de heer Jezus niet zeggen. In ontmoeting met Maria, in ontmoeting met het graf van Lazarus staat, Jezus weende. En we zullen zo zien hoe de Heer weent, waarom, waarover enzovoort. Maar houd dat vast. Dat de Heer hier een van de diepste emoties in zijn leven, ook in zijn ware menselijke natuur, laat blijken. Wat wordt hij ons zo dierbaar, hè? Die zaligmaker. Die alles verzocht is geweest, behalve in de zonde. En dan beginnen we bij vers 28. En dan lezen we daar dat Martha zegt, de meester er is. Onderling sprak men in dat huis van Lazarus met Martha over de meester, rabbi. In het Grieks staat er een woord, didaskalos, waar ons woord didactiek van afgeleid is. Dat is een Grieks woord en dat is in het Hebreeuws rabbi. Je komt het later ook tegen bij Maria Magdalena. Rabboni, rabbi. Dat was een eerbiedige aanspreektitel. En dan zegt Martha dat de Heere haar roept en dan hoort zij dat. Kennelijk was Maria nog niet erachter komen de Heer de was en dan staat ze onmiddellijk op, haastelijk. En gaat uit tot hem. De Heer is kennelijk gebleven op de plek waar hij met Martha heeft gesproken, nog buiten het dorp Bethanië. En dan komt de Heer Jezus met Martha en Maria in contact. En dan zien we ook, als Maria er aankomt, dat de Joden die in haar huis waren en met haar troosten, we zien dat Maria, vers 31, haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende, zij gaat naar het graf, opdat ze al daar wenen. En dan gaan de Joden met haar mee. En kijk, dat moet ons even opvallen. Als wij rouw hebben, zo doen wij dat op onze manier in de 21ste eeuw westerse mensen, zijn we stil. Iemand stil te huilen. En wij vinden het ongepast om bij rouw bijvoorbeeld heel veel geluid te maken. En heel hard te praten en zo. Maar dat was in die tijd van de Heer Jezus heel anders. Trouwens, dat is nog wel anders. Het was in die tijd zo dat als je rouw had, dan wilde je dat ook uiten. En zeker bij vooraanstaande families, dan werden er zelfs klaagvrouwen gehuurd. En die kwamen dan in die woning en die lieten met luide geluiden en veel misbaar merken dat er rouw was. Wij doen misschien de gordijnen dicht, maar toen liet men iemand komen, mensen komen en dan zat men hardop te huilen. En die mensen gaan met Maria mee en die geven dus uitingen aan hun verdriet. En aan hun emotie, aan hun pijn, en Maria ook. En dat komt dan bij de Heer. Dus dat is in tegenstelling tot wat wij vragen. Er komt iets, toch wel vrij geluidruchtig. En vrij opvallend voor ons besef komt dat bij de Heer. En dan zien we als het ware die ontmoeting tussen aan de ene kant Maria en de mensen die bij haar waren. Dat waren er niet weinig. En aan de andere kant de Heer Jezus. Vers 32, Maria dan, als ze kwam waar Jezus was, zag hem en viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag, wenen, dus luid op wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, zeer bewogen zijn. Dus dat moeten we eerst hebben, die schade die daar komt. He, dat luid op wenen. Voor onbesef wat aan, maar zo was dat. En dat maakt op de Heer indruk. En dan komt er iets in de tekst. Werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. Ja. Er staat in het Grieks, in het oorspronkelijke, een woord, en de kanttekening op de Statenvertaling wijst daar ook op, zeer bewogen, of, zegt de kanttekening, zeer gestoord in zijn gemoed. Dus u ziet die huilende menigte. U ziet ook die verbroken Maria, die echt pijn heeft van het feit dat haar broer, die naar de hemel is gegaan, is overleden. En dan grijpt dat de Heer Jezus aan. Zeer boos, zeer gestoord. En dan zit er in het grondwoord iets van, niet alleen dat hij dat erg vindt, dat het een pijn doet, maar dat hij daar ook over ontstemt. Dat hij daar ook over, ja, eigenlijk iets laat merken van hoe erg, maar ook hoe, hoe hij eigenlijk een afkeur laat blijken van de dood. En dat hem dat bijzonder raakt. De dood. De lichamelijke dood. En een van die meneer Kaarsen die zegt, die mag dat eigenlijk wel fantaseren, zeer vertorend zijn. De Heer eigenlijk, de toren, dat hij die dood ziet en dat hem dat aangrijpt en dat hij eigenlijk de ernst van de dood wil uiten, dat hij dat uit, hoe erg dat is. En dat hem dat innerlijk raakt. Gemeente, dat is een element in de christelijke kerk en in de christelijke traditie wat heel belangrijk is. Als je met sterrenbed staat, als je met rouwdragende mensen te maken hebt, of als je zelf rouw overkomt. Een element wat ons in herinnering roept hoe God alles heeft bedoeld. Toen God de hemel en de aarde schiep, was er geen dood. God heeft Adam en Eva niet geschapen om te sterven. God heeft Adam en Eva geschapen om eeuwig te leven. En in die tijdelijke dood van Lazarus en in dat enorme verdriet wat de Heer daar ziet, ontwaart hij eigenlijk weer de vloek en de dood en de verwoesting die in deze wereld is gekomen. En dat roept een heftige reactie op bij de zaligmaker. Het is voor de zaligmaker heel wat geweest dat hij hier met zijn Godheid, zijn zuiverheid rondwandelde in deze bedorven wereld die rustte onder de vloek. En dat dat nu in die dood van Lazarus op hem aankwam. Straks op het kruis van Golgotha zal het in een nog indringender mate op hem aankomen. Wat hij de hele dag ziet, hè, dat bederf, die vloek die op de schepping van zijn vader rust, die vloek die mensen meesleept naar het graf. Daar heeft de Heer het bewogen met innerlijke afkeer op gereageerd. Zullen wij dat ook onthouden? Dat de Heer hier niet zegt van ach, ik ben het vind ook wel zielig en zo. Nee, de Heer die bindt de strijd ook aan met de dood. Het is voor hem een gruwelde dood. En dat laat de Heer blijken. Dat is ook zichtbaar. Zeer bewogen. En in de tweede plaats staat er nog iets bij. En daar zijn de vertalingen ook wel wat verschillend over. Want dan staat er en ontroerde zichzelf. En de kanttekening zegt dan namelijk door medelijden en droefheid. En verwijst naar Hebreeën 4 vers 15. De broederen alles gelijk worden doch zonder zonde. Ontroerde zichzelf. En in een vertaling en huiverde. Dit is, hij spreekt zijn afschuw uit over de dood en hij huiverde. En tegelijk weende. Bewogen, huiver, wenen. Wenen met die twee zusters en met die mensen. Kijk, de Heere die is, die heeft een afkeer van de dood. En hij weent met die rouwdragende mens. En zo treedt de Heer de dood tegemoet en de gevolgen van de zonde. Wel leerzaam voor ons ook. Van mensen ontmoeten die geliefden hebben verloren. Dat doet pijn. Ontzettend veel pijn. Het is waarom de Heer die pijn laat voelen dat hij die ook draagt. En dat wekt ook verdriet. Jezus weende. Zo staat hij daar. Bij Martha en Maria met die mensen. Als een zaligmaker die de ernst van de dood ten volle doorvoelt. En draagt. Daar niet makkelijk overheen loopt. En ook niet zegt van, mensen hou je mond, ik ga Lazarus opwekken. Nee. Hij laat eerst eens merken hoe dat hem allemaal aangrijpt. En zo staat dat de Heer in zijn godheid en mensheid. En hier treedt die diepe emotionele laag van de Heer naar voren. We zien hem in zijn heerlijkheid. Hebben jullie het ook wel eens? Dat mensen groot worden als ze iets van hun hart laten zien. Dat deze zaligmaker nu gekomen is naar de wereld. Om het verloren te zoeken. Dat God niet een volmaakte engel Gabriel stuurde. Die helemaal niet weet dat de tijdelijke dood is. Maar dat God zijn eigen zoon zond in de gestalte van de menselijke natuur. En die is al zo laag afgehaald. Dat je hem daar als het ware ziet met die twee rouwende zusters. En je weet, hij schokt. Zo grijpt hem dat aan. Hij is de broederen alles gelijk geworden. En dan komt er een reactie, vers 36. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Dus dat zien ze wel, dat daar die tranen van de ziet die mensen staan. Deels gehuurd en ach die. Die wilden, dat was ook hun beroep en die huilden wat en zo. En de mensen die wel, het is echt. Het is echt, meent het. Zo kun je omgaan met mensen met rouw. Sommige mensen die praten wat en denken, ach, het is wel goed bedoeld, maar de is die, hij weet het. Hij leeft mee met Martha en Maria. Hij komt ook niet met goedkope antwoorden. En dan zien die Joden zien hoe lief ze had. En dan, ja. En dan komt er iets heel lelijks openbaar. Want dan staat er in vers 37. En sommigen, dus niet allemaal, maar enkelen, uit hen zeiden. Kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken dat die ook deze niet gestorven waren. Hoe is het daarmee? zien de droefheid van Maria en Martha. Ze zien het oprechte meeleven van de Heer. In alles benauwd. En dan zijn er sommigen en die zeggen ja, ja. Ja, dat komt er als je te laat komt. Ja, dat zijn nou je vrienden. Voor een blind geborene, die wil de Heer wel helpen. Maar die Jezus van Nazareth, kon die nou niet die Lazarus genezen? Kon die nou niet vanuit dat poort waar die was, net als bij die Romeinse hoofdman zeggen, Lazarus, sta op. Het is een hele venijnige boodschap die hier klinkt. Het zijn Joden, hè? Het zijn van die mensen die zo een beetje terzijde staan. En die ondanks verdriet, en ondanks dat ze iets zien, en ondanks dat ze wel denken en weten dat het oprecht is. Nou, maar nee hoor. Daar geloven wij niet zoveel van. Je komt er van meer tegen in de Bijbel, hè? Als de Jezus iemand verlost van de Satan, zegt, ja, ja. Dat komt vast door Beelzebul. Dat type denken. Het wordt hier in vers 7, dan komt dat naar voor sommige zijden. Komt nou die blindgeborene, dan kan hij nou niks goeds doen voor zijn vriend Lazarus. Gemeente, dan zie je de droefheid van die zusters. De grootheid van de middelaar. En de laagheid van het ongeloof. De laagheid van de natuurlijke godsdienstige mens. Echt, die is tot alles in staat hoor. Je moet je nergens over verbazen. Het gaat over de natuurlijke godsdienstige mens. Had overal zijn schouders over op. Zelfs een wenende zaligmaker vermag hem niet te verbreken. Dat is erg. De Jezus weent. Zul je dat zien hoe het dan aangrijpt? Hebben we nou rust op durven te zeggen? Ja. Ja. Kon hij nou niet. Oh, kon hij nou Lazarus niet beter maken? En dan gaat het verhaal verder. De geschiedenis. En dan is Jezus opnieuw bewogen. Weer diezelfde. Bewogen diezelfde afkeer van dat dood, van de gevolgen van de zonde zelf. En dan gaat hij richting de spelonk en dan laat hij zijn heerlijkheid zien in zijn almacht. Het ging over de heerlijkheid van de zoon. In de eerste plaats is hij heerlijk doordat hij het juiste moment kiest. Hij wacht nog 2 dagen. In de tweede plaats is heerlijk. Want overal waar hij komt, hij wijst op zichzelf. Ik ben de opstanding en het leven. En waar ik kom, heeft de dood geen recht van spreken meer. In de derde plaats is heerlijk. Omdat hij de broederen in alles gelijk is geworden. Welke vriend is onze Jezus? Deze middelaar. Die zond God naar deze wereld. Om te zoeken, om zalig te maken dat verloren was. Deze middelaar doorboor de handen. Deze middelaar kroop in Gethsemane. En deze middelaar zullen de hemelingen volgen, zullen het lam volgen, waar het ook heen gaat. De tranen van de middelaar. We komen ze verderop in de Bijbel nog een keer tegen, want we vinden ons bijna vlakbij de kruisdood van de middelaar. Als de Heer Jeruzalem binnenkomt, och dat u bekend het, in deze uw dag, dat tot uw vrede is dienende. En toen weende de Heer ook over Jeruzalem. over mensen die het hebben gewild, dat hij koning over hen zou zijn. Wel nu, die middelaar wandelt ook in uw midden. Hij klopt op de deur van uw hart. En echt, Jezus is veel gewilliger om u te behouden dan dat u gewillig bent om te knielen en om te komen tot deze heiland. Laat ik het nog scherper zeggen. De Bijbel predikt ons een volkomen gewillige zaligmaker voor onwillige mensen. Dat is het evangelie van Gods opzoekende zondaarsliefde. Amen. Laten we eerst samen bidden en danken. En daarna zingen we nog Psalm 39 en daarvan het derde vers. Dit was de laatste keer in dit kalenderjaar. Volgende week is het natuurlijk kerstweek en zo. En dan hopen we weer samen te komen op de kerstdagen. We hopen dan weer de meditaties voor te zetten in het nieuwe jaar. En dat zal waarschijnlijk de eerste woensdag van het nieuwe jaar worden of de tweede. Maar dat hoort u nog. En houdt u daarvoor even de nieuwsbrieven en de kerkbode en mijn status in de gaten. Verder, als u opmerkingen heeft, dan kunt u die natuurlijk altijd stellen. En in de derde plaats wil ik u gezegende dagen toewensen en even zwaaien naar de kinderen. En wel trusten, wel thuis.